Welkom bij Mina at the Table, de allereerste uitzending van het Mina-platform. De podcast die de kracht van vrouwen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Mina-vrouwen dus, in Nederland en met name in Amsterdam belicht. Mijn naam is Raja Fregatta en ik ben jullie hostess with the mostest voor deze allereerste aflevering. Ik doe het niet alleen. Maar voordat ik mijn gasten ga introduceren, even kort wat uitleg over het waarom. De Mina-vrouw heeft een cruciale rol gespeeld in onze gedeelde emancipatiegeschiedenis. Nu is het tijd om haar kennis, vaardigheden en ondernemerskracht meer zichtbaarheid te geven. In de podcast Mina at the Table verkennen we hoe culturele ontwikkeling wordt gevormd door interactie binnen gemeenschappen en hoe Mina-vrouwen actief bijdragen aan het creëren en delen van culturele inhoud. In deze eerste aflevering verkennen we de diverse perspectieven en ervaringen van vrouwen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en onderzoeken we samen hoe zij het culturele landschap van Nederland en Amsterdam dus verrijken. We belichten de unieke bijdrage van deze vrouwen die vaak navigeren tussen meerdere culturen en hoe zij hun identiteit vormgeven in de Nederlandse samenleving. Door hun verhalen te vertellen, maar dus ook te delen aan deze tafel, streven we ernaar een genuanceerd beeld te schetsen van de Mina-vrouw en haar rol in het bevorderen van culturele diversiteit in Nederland. We creëren dus letterlijk onze eigen seat at the table, in dit geval de Mina-table.
Mooi.
Ja, en in deze allereerste uitzending van Mina at the Table, en daar ben ik super trots op, verwelkomen we drie inspirerende vrouwen uit Amsterdam die de kracht van Mina-vrouwen vertegenwoordigen. Ik begin met jou, Dunja Makour. Je bent presentator, programmamaker, spreker, schrijver en sociaal ondernemer. Je zet je expertise in om vrouwen te empoweren in en via de media. Je bent een award-winnende professional die zich toelegt op het bestrijden van ongelijkheid en discriminatie. En in je werk en gesprekken deel je openhartig je persoonlijke ervaringen en strategieën om sociale uitsluiting tegen te gaan. Je bent een Mina-stem die anderen wilt motiveren om positieve veranderingen teweeg te brengen.
Wauw. Hele mond vol.
Ja. Wat heb ik gemist in jouw introductie? Wat mensen echt zouden moeten weten over jou?
Dat ik mama ben van twee hele lieve kinderen van 15 en 12.
Mooi.
Ja.
Mooi.
Naast jou zit Dina Filetti. Dina, welkom. Je bent een jonge toekomstdrager. Ik vind het zo'n mooi woord. Toekomstdrager. Wow. Een veelzijdige ingenieur, ondernemer en gecertificeerd docent met een passie voor duurzaamheid en veerkrachtige stedelijke ontwikkeling. Je combineert technische expertise met creativiteit en multiculturele inzichten om individuen en gemeenschappen te inspireren. Als ontwikkelaar van het Being-concept bied je een holistische benadering die je persoonlijke groei en maatschappelijke impact samenbrengt en anderen in staat stelt hun waarde te verwezenlijken voor blijvende verandering. Wat heb ik gemist in jouw introductie? Wow.
Ik merkte dat het me raakte. Mm-hmm. Ik denk dat je me heel mooi hebt geïntroduceerd, eerlijk gezegd. En Ja, het enige wat misschien ontbreekt is dat ik natuurlijk daarnaast ook gewoon dochter ben, een partner en zoveel meer rollen die we natuurlijk dragen in onze leven. En dat maakt natuurlijk ook wie we als persoon ook zijn.
Ja, ja. Mooi. Welkom aan tafel.
Dank je.
Naast jou zit Nora Eethoepker. Welkom. Volgens jou is het zichtbaar blijven maken van vrouwen van kleur en het onrecht dat hen werd aangedaan of wordt aangedaan een van de belangrijkste stappen in het beschermen van mensenrechten van vrouwen in een steeds rechtser wordend Europa. Je bent actief in de lokale politiek als commissielid van D66 in Amsterdam-Oost en bestuurslid bij Amnesty International Nederland en voorzitter van UNESCO Jongerencommissie. Ik citeer je, je gelooft in zichtbaarheid. Een van de ergste vormen van onrecht is vergeten onrecht, wat niet besproken of gezien wordt, wordt zo geaccepteerd.
Heb ik dat gezegd? Nice.
Volgens mij wel.
Nee, klopt.
Tijdens de laatste mini-event, ja, volgens mij. Wat heb ik gemist in jouw introductie?
Ik ben niet meer de voorzitter van de UNESCO Jongerencommissie. Mijn termijn is afgelopen. En als dit uit is, ben ik bezig met een nieuw avontuur. Want dan ben ik stage aan het lopen bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN in New York.
Oh, wauw.
Ja.
Wow. Dus je gaat naar New York?
Ik ga naar New York.
Oh,
so. Primeur.
Wow. Primeur. Dus wij gaan jou missen in Amsterdam?
Voor een half jaar,
oh,
ja.
Oh, wauw. Wanneer vertrek je?
Ik begin 10 februari, dus over 2 weken.
Wauw. Dus je bent je gewoon volop aan het voorbereiden voor de Big Apple.
Yes.
Nou, ik ben blij dat we je hier nog hebben aan
Fijn
tafel.
Om te zijn.
Welkom allemaal, dames, bij de allereerste Mina at the Table. Het is een open gesprek stel elkaar vooral vragen, reageer vooral ook op elkaar, maar ook op mij. Stel mij ook vooral vragen. Ik ben onderdeel van deze tafel, niet per se de moderator, al stel ik af en toe iets meer vragen dan jullie. Maar de tafel is van ons allemaal. En soms moet je gewoon je eigen seat creëren en je eigen table om een stem voor jezelf te verwerven eigenlijk. En dat is wat we doen. We beginnen eigenlijk actueel. Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die... Ik lees bijna geen kranten meer of ik kijk ook geen nieuws. Ben ik de enige hier aan tafel? Dunja?
Ja, ik doe het wel, omdat ik het belangrijk vind voor het werk wat ik doe, zeg maar. Maar ik moet zeggen, er zijn wel momenten waarop ik het liefst alles vermijd.
Ja.
Ja, dus ik heb die momenten wel.
Ja, en geldt dat ook voor jou, Nora? Want je zei net de nachtmerrie van Wilders, alles van Marokkanen. En dit is wel echt een Marokkanentafel, toevallig, ja, als Mina-vrouw. Maar de Mina-vrouw staat alleen meer dan voor de Marokkaanse vrouw. Maar toevallig is dit Wilders grootste nachtmerrie.
Yes.
Ja, volg je alles wat Wilders doet?
Ik volg niet alles wat Wilders doet. Alleen, ja, soms kan je het gewoon niet ontwijken, nee, wat hij doet. Maar ik ben wel chronisch online en...
Chronisch
online. En in het werkveld waar ik me in bevind. Ja, ik lees veel en volg veel. En ja, mijn passie is mensenrechten. En daar gebeurt nu gewoon heel erg veel.
Ja, dus je zit wel gewoon elke dag op je socials, in de kranten. En wat doet dat met je mindset? Want voor mij deed het gewoon... Ik werd gewoon letterlijk ziek van slecht nieuws. En dat zeg ik als oud-journalist. Ik kon op een gegeven moment geen krant meer openslaan. Of naar het nieuws kijken.
Ja,
Wat doet dat met jouw mentale...
Dat is een heel terecht punt, hoor. Want helaas is veel wat je leest en wat je ziet en gewoon wat er gebeurt niet heel fijn. Het is heel naar, het is heel zwaar. Ik vind het is gewoon bij mij. Ik heb gewoon echt het gevoel dat ik zeg maar in de wereld ben, hier bevind om me uit te spreken over dingen en me in te zetten voor zeg maar mensenrechten en maatschappelijke belangen. Dus daar haal ik ook energie uit. Dus ik voel heel veel woede en soms ook machteloosheid. Maar wat mij helpt, en dat komt door de verschillende precies waar ik me in bevind, is om daar wat mee te proberen te doen. En dat ik op een gegeven moment kan zeggen, I tried, I did my best.
Ja.
Dat is mijn coping, zeg maar. En het is ook heel zwaar, dus ik probeer ook gewoon een heel leuk leven te hebben daarnaast.
Ja.
Omdat ik dat privilege wel heb, ja.
Kan dat als politica, een leuk leven?
In mijn positie nog wel. Kijk, ik zit niet in Den Haag, dat scheelt. Dus het kan zeker. Uiteindelijk zijn we de leiders over ons eigen leven en... Probeer ik zoveel mogelijk ruimte te maken voor de dingen die me gelukkig maken en de mensen om me heen. En ik hou van gezelligheid, dus dat probeer ik altijd te doen.
Het kan samen.
Het kan samen.
Mooi. Dina, jij bent bezig met well-being in de breedste zin van het woord, dus echt intersectioneel. Kun je heel kort uitleggen wat jou bezighoudt als zeg maar de bedenker van being?
Nou, ik vind het thema heel erg mooi. Je ziet namelijk ook steeds meer en meer dat de mentale welzijn van mensen, van jongeren, steeds meer achteruit gaat. Aan de ene kant zitten we in een steeds meer eigenlijk hyperconnected wereld. Dus alle nieuws komt heel snel naar ons toe. En je moet daarin dus echt heel bewust met zo'n digitale omgeving kijken van wat ga je nou wel volgen, wat ga je niet volgen. Omdat of je het nou wil of niet, het heeft uiteindelijk ook impact op je mentale, emotionele gesteldheid.
Ja, je kunt wel zeggen, ik volg het nieuws niet, maar er gebeuren ondertussen dingen in Den Haag die effect hebben op ons als gemeenschap, als samenleving.
Zeker.
En jij zegt heel mooi, we zijn niet statisch, maar dynamisch.
Ja, klopt.
Hoe kun je dat gewoon even concreet maken?
Ja, het is niet alleen maar actie, is reactie. Dus er gebeurt wat in Den Haag en het heeft meteen impact op ons. Maar het sluimert eigenlijk nog verder door. Het creëert ook nieuwe mentale modellen. Waardoor ook uiteindelijk zelfs bewegingen ontstaan. Zowel positief als negatief. Mensen gaan zich uiteindelijk ook zelf organiseren en in tegengeluid ook laten zien. En zichzelf daarin ook empoweren. Maar voor mij persoonlijk, als ik hem zou maken, want om de vraag nog terug te slaan van nieuws kijken. Ik heb zelf op een gegeven moment ook besloten om wel heel selectief te zijn met wat ik wel volg en wat ik niet volg. Omdat ik ook merkte dat dat echt een grote impact op me heeft. En daarin ook bewuste acties ondernemen. En dat zit dus echt in het Being Framework of methode. Van heel bewust worden van wat voor impact heeft eigenlijk de politieke, sociale omgeving op mij. De nieuws wat ik daarvan haal, wat voor impact heeft het op mijn mentale zijn, emotionele gesteldheid. En wat kan ik als acties daarin ondernemen om wel uiteindelijk de waarde te creëren, zowel voor mezelf als in de omgeving. Dat vond ik ook zo mooi in Nora, wat ze vertelde in haar verhaal, te creëren voor zowel mezelf als anderen.
Ja, heel even mooi. We komen daar straks op terug en we gaan daar dieper op in. Dunja, waar maak jij je druk over? Je hebt kinderen, dus ik kan me voorstellen de toekomst.
Ja.
Ben je cynisch?
Wisselt. Waar ik mij zorgen om maak en waar ik mij ook wel op focus, is inderdaad de toekomst, de nieuwe generatie. ook als ik kijk naar, dat kunnen hele ook persoonlijke voorbeelden zijn die heel dichtbij komen. Als het gaat om bijvoorbeeld hoe een leraar om kan gaan met mijn zoon of mijn dochter. Waarbij er heel duidelijk sprake is van toch een bepaalde bevooroordeeldheid. De cijfers liegen er ook niet om. De Sociaal-Economische Raad komt regelmatig met nieuwe onderzoeken. Waarvan eentje ongeveer 2 jaar geleden. Daaruit bleek dat kansongelijkheid in het onderwijs de afgelopen 10 jaar is toegenomen. Ja. En een onderdeel daarvan, en ik blijf zeggen, het is een onderdeel daarvan en ik wijs geen vingers. Want ik heb een tijdje terug tijdens een lezing bijna tomaten naar me toe gegooid gekregen. Oh ja. Door docenten, omdat ik dit aanhaalde, is toch wel echt de impact van leraren, leraressen op kinderen. Al dan niet met bepaalde uitspraken die ze doen. Al dan niet met het verkeerde advies. Waarbij er onbewust en soms bewust, maar laten we even van het goede uitgaan. Onbewust ook de achtergronden van kinderen meenemen. Uit welk sociaal-economische milieu komt een kind? Hebben ouders gestudeerd? Welke talen praten ze thuis? Ik heb een keer met mijn zoon een voorbeeld. Dat een lerares zei van, ik maak me zorgen om jouw zoon, want jullie praten thuis 2 talen. En dat schijnt niet goed te zijn voor kinderen. Ten eerste praten wij thuis alleen Nederlands op een gegeven moment. We hebben het geprobeerd om mijn kinderen 2-talig op te voeden, maar dat is toch wat lastig. Dus ik zei tegen haar, ten eerste praten wij geen 2 talen thuis. Ten tweede ben ik heel benieuwd naar die cijfers die uitwijzen dat kinderen die meertalig opgevoed worden, dat ze het slechter doen op school. En zo waren er veel meer voorbeelden. Dus ik maak me daar gewoon wel heel erg zorgen om.
En hoe creëer je weerbaarheid voor de volgende generatie? Hoe doe je dat als moeder? Even heel kort, want dan zou ik heel graag Nora's reactie willen. Die weerbaarheid creëren.
Ik praat heel veel met mijn kinderen. Ik praat over wat ze dagelijks bezighoudt, maar ook waar ze tegenaan lopen. Ik probeer daarin hun ook echt te motiveren. Mijn zoontje die zei op een gegeven moment echt van, mama, hou op met je mindset quotes, weet je wel. Maar ik merk, het heeft wel effect.
Ja. Ja.
En ook het kinderboek wat ik nu schrijf is ook echt om kinderen te empoweren met rolmodellen, met een biculturele achtergrond. Dus een stukje representatie waar het ook dadelijk over gaan hebben. Dus, maar toch is dat onderwijsstelsel is echt wat mij betreft een doorn in mijn oog. Ja. Want je kunt dus als ouder alles doen. Je kunt boeken schrijven, je kunt weerbaarheidstrainingen geven. Maar als er in het onderwijs
niet structureel iets veranderen.
Precies, dan is het gewoon echt dweilen met de kraan open eigenlijk.
Nora, als zijn de nieuwe generatie politica die straks echt de wereld gaat veranderen vanuit het hart van New York, van Amsterdam naar New York.
Ik ga mijn best doen.
Je gaat je best doen. We staan achter je.
Zeker.
Maar je staat ook gewoon op schouders van de leiders voor jou.
Zeker.
Hoe ga jij om met, hoe creëer jij voor jezelf die weerbaarheid om sterk te blijven in een veranderende wereld die steeds rechtser wordt, die bepaalde communities op een bepaalde manier behandelt? Hoe maak jij jezelf weerbaar als politica?
Ik denk meerdere dingen. Iets wat ik heel belangrijk vind is dicht blijven bij mezelf. Waar ik voor sta, mijn normen en waarden. Dat is iets waar ik zeker het afgelopen jaar echt mee geconfronteerd ben, hoe belangrijk dat wel niet is.
Want je hebt geleerd om het om je vast te houden aan je normen en waarden, zeg jij. En wie je bent en waarom je doet wat je doet. Ja. Terwijl dat niet altijd makkelijk is.
Zeker niet.
Nee, klopt.
Ik bevind me in mijn posities in politiek, in de maatschappelijke onderwerpen waar ik mee bezig hou, mensenrechten, omdat ik ergens voor sta. Ik geloof in de vrijheid en veiligheid van elk mens om te zijn wie ze willen zijn, om daar te kunnen achterkomen, om zich te kunnen ontwikkelen. In vrijheid en veiligheid dus. En vanuit daaruit doe ik dingen in de politiek. Ik uit het op verschillende manieren om daar mijn bijdrage aan te leveren. En ik probeer daarin heel consistent te zijn. Dus in elke strijd, in elke beweging probeer ik mijn normen en waarden consistent toe te passen. Maar wat je ziet is dat niet iedereen dat per se doet. Heel veel mensen die zetten zich in voor onderwerpen wanneer het hun uitkomt, wanneer het voor hun een voordeel heeft.
Wat bedoel je ermee? Dat het opportunisme is?
Opportunisme. Ja. Soms boeien zeg maar hun eigen rechten boeit hun wel. En van die mensen om hen heen, maar die van anderen niet. En als iets een ander raakt, dan maakt het ze niet uit. Ja. Of soms zijn ze bang om macht te verliezen. Dat zie je heel erg. Ja. En ik werd daar heel erg mee geconfronteerd. Ik merk gewoon bij mezelf dat als ik mij bijvoorbeeld uitspreek over onderwerpen zoals vrouwenrechten en LHBTI+. En dat sommige mensen dat heel erg waarderen en helemaal geweldig vinden hoe uitgesproken ik ben. Het moment dat ik zoals afgelopen jaar me inzet voor de Arabische gemeenschap, voor de Islamitische gemeenschap.
Is dat anders?
Zijn ze terughoudend. Zo. Omgekeerd ook.
Ja.
mensen heel blij als ik me uitspreek voor de islamitische gemeenschap, de Arabieren, voor de community waar ik me in bevind. Het moment dat het daar buiten komt en het iets controversiëler wordt, vinden ze dat lastig. En ik heb me al langer in die werelden bevonden dat die dubbele standaarden, dat ik zag dat dat geuit werd, ook op mij, op de reacties die ik kreeg. Maar afgelopen jaar was dat een stuk intenser. Wegens wat er allemaal gebeurde in Amsterdam, mm-hmm. met de rellen, et cetera. En dat was voor mij echt, het voelde als zo'n belangrijk moment om me uit te spreken. Want ik begreep niet het onrecht wat ik zag gebeuren. En hoe mensen zo selectief daarmee omgingen. Hoe mensen zich selectief gingen uitspreken. En de media daarmee gingen. En de politici daarmee gingen. En het zo normaal leek. Ja. Ik dacht even, ben ik gek dat ik dit zie gebeuren. Ja. En dat mensen zich daar niet
je
over
niet
uitspreken.
Om je uit te spreken?
Ik sprak me uit voordat ik me daar überhaupt even bij kon stilstaan. Want ik zag dit gebeuren en ik zeg, ik ben chronisch online. Dus ik zie beelden op internet, ik zie reacties en ik denk, wat is dit? Nou, op de story, jongens, wat gebeurt hier nou? Hoe onrechtvaardig is dit? Nou, dan komen de reacties op. En dat kan gevolgen hebben. Maar iets wat ik echt heb geleerd ook, en wat mij heel veel ruimte geeft, is dat ik weet dat ik het ergens voor doe. Ja. Ik zit op deze posities met de reden. Ik wil me kunnen inzetten voor waar ik in geloof. Op het moment dat ik zie dat dat niet meer kan in een bepaalde positie, zeg ik, guys, bye. Met alle liefde. Ja. Met alle liefde.
Met alle liefde, bye. Maar ook met alle liefde uitspreken.
Ja.
Hoe spreek jij je uit, Dina? Voel je je veilig genoeg in de online sferen om je uit te spreken? Of ben je terughoudend?
Ik denk, ik herken ook zeg maar de consistentie. Zeker bijvoorbeeld inderdaad, ik zit dan heel erg in de duurzame hoek. En daar zie je ook wel inderdaad dat bepaalde thema's, heel erg over de sociale kanten, dan gaat het over de mens, de dier, de omgeving. En als je die doortrekt, dan moet je het eigenlijk hebben over de welzijn van de mens in heel de wereld. En daar zit ook vaak wel frictie tussen. Nee, ik heb me niet teruggehouden om me niet daarover uit te spreken. Want die consistentie is heel erg belangrijk om juist wel dat gesprek te voeren. En daar heb ik ook op LinkedIn en Instagram over gepost. En ik denk, tuurlijk, er zit spanning op van wat gaat de omgeving hiervan vinden. Maar wat ik wel merk is dat de meer je eigenlijk je acties en handelingen overeen laat komen met je waarden van binnen, voel jij je ook op de lange termijn veel gelukkiger als mens. En ontstaat ook die weerbaarheid om ook door te gaan. Daarentegen is dat niet het geval. Dan ben je heel erg afhankelijk van de externe omgeving. En voel je je dus ook van binnen juist steeds meer onzeker. Dus die weerbaarheid ontstaat juist door wel ernaar te handelen. Ja. In lijn met die waardes. En toch die frictie en wrijving te kunnen overleven.
Ja, want het is niet mals om je uit te spreken online. Zeker niet als vrouw van kleur met een Arabische, islamitische, Marokkaanse film erin achtergrond. Dunja, je bent ook vrij uitgesproken als het gaat over sociale onrechtvaardigheid, discriminatie, racisme.
Ja.
Hoe ga je om met haatreacties? Even heel kort voor de luisteraars. Je hebt een documentaire gemaakt over bekeerlingen. Hoe waren de reacties daarop?
Ja, heel grappig. Want toen ik het zelf deelde op mijn platformen, kreeg ik alleen maar lovende reacties. Ik heb één keer heb ik het gedeeld op Instagram toevallig om uit te proberen hoe de mensen daar zijn eigenlijk. Want ik dacht van, het kan niet zijn dat ik alleen maar positieve geluiden krijg. Toen zeiden mensen, nou probeer Instagram eens even. En ik kreeg daar een stormvloed van eigenlijk, ja, zowel mooie, maar ook hele lelijke reacties vanuit mijn eigen community. Er was een video waarbij mijn nagels een beetje glimden. En ik kreeg echt talloze reacties van, ja, wat denk je wel niet? Dit is haram, dat jij zoiets presenteert is echt niet normaal. En jij bent de laatste die dit zou moeten doen. Je bent
wat
geen
doet het
voorbeeld.
Met je?
Tuurlijk doet het me wat. Maar ik, ja, het is niet zo, ik ben inmiddels 39 en inmiddels leer je ook al wat. Maar het is niet zo dat ik me uiteindelijk daardoor heb laten leiden. Of uiteindelijk heb ik TikTok verwijderd. Sorry, TikTok was het, niet Instagram. Nee, heb ik, ja, het was TikTok. Instagram was iedereen ontzettend blij en over de moon. Ik heb uiteindelijk mijn TikTok verwijderd omdat het gewoon niet mijn platform is. Maar het deed wel wat me, maar ik heb het gewoon eigenlijk naast me neergelegd.
Ja, heel veel mensen en heel veel vrouwen die kunnen zich echt, kunnen zelfcensuur toepassen. Ik heb zelf ook een ervaring gehad. Volgens mij was het in 2010 dat ik via Twitter gecanceld werd. En tot aan de Raad voor de Journalistiek. Naar aanleiding van een column die ik heb geschreven. En dat werd dan op een bepaald moment getypeerd. Dus ik werd echt wel zwaar gecanceld in die periode. En ik heb heel lang me niet durven uitspreken. Dus, en na een paar jaar durf je weer een beetje je hoofd boven water te steken. Of hoe zeg je dat? Boven het maaiveld uit te steken. Maar het is niet makkelijk om je uit te spreken, wetende hoeveel haatreacties je kunt krijgen over nou ja, anonu hele gevoelige, toch belangrijke onderwerpen. Dus ja, het is een beetje kiezen en delen.
Ja, ja. Nou ja, ik ging vervolgens op het LinkedIn-account van NTR kijken. Ja, en daar waren echt gewoon alle, volgens mij alle PVV-stemmers, die hadden zich verzameld daar. Like, they all got the memo. Ja. En dat is gewoon echt te bizar voor woorden wat daar gezegd wordt. Het is echt LinkedIn, maar ook inderdaad TikTok,
de reacties. Twitter is echt een hellhole, dus daar moet je zo niet
op. Oh, daar ga ik niet aan beginnen.
Ver.
Ik heb volgens mij al 5 jaar geen Twitter meer, dus dat is echt wel echt rust. Heb je dan iets, want ik wil even een bruggetje maken naar de MINA culturele identiteit. Heb je dan iets aan, even de vraag in de groep gooiend, aan jouw community van vrouwen die jou ondersteunen, helpen met raad en advies, Nora?
Oh mijn god, ja. Zeker weten. Als ik ook kijk naar veel van de vrouwen die dichtst bij mij staan, zijn vaak wel MINA-vrouwen. Ik selecteer daar niet per se op, maar je ziet gewoon dat je...
Je trekt ook wel een beetje aan wie je bent en wat
Ja, precies. Je verbindt op bepaalde dingen. En het is ook wel een type MINA-vrouw. Ik zie mezelf als best wel heel erg open-minded en progressief tegelijkertijd. Met hecht ik heel veel waarde aan mijn culturele achtergrond. En voel ik echt binding steeds meer. Afgelopen jaar al helemaal.
Ja, we gaan daar straks verder over.
Met mijn cultuur. Ja, precies. Dus daar vind ik, zeker als het gaat om mijn kring, de mensen die echt dichtst bij mij staan, heel veel steun uit. We begrijpen elkaar zo goed en we steunen elkaar echt. Dus waar andere mensen dingen kunnen zeggen, denk ik, ja, maar als een mens van wie ik het echt belangrijk vind, duim omhoog doen, dan weet ik dat ik goed zit.
Precies.
Dina, hoe zit het met jou? Voel jij je veilig genoeg om te delen met vrouwen en met name MINA-vrouwen als het gaat om ideeën, concepten, strategisch adviesvragen, et cetera?
Ja, ik heb wel een heel diverse vrouwengroep waar ik echt heel blij mee ben. Zowel ook MINA, maar als ook Mediterranean, zeg maar, en ook Nederlands. En die zitten heel erg in het systemisch naar de wereld kijken. Dus echt naar de wereld in verbanden en relaties. En dat is wel echt een aanmoedigende groep. Maar als ik zeker kijk naar mijn tantes, mijn zus en zo, dan merk ik dat ik daar wel heel veel aan kan optrekken. En ook een hele goede vriendin van mij die me ook duimt. En het is wel fijn, ook zij die dan fases iets verder zijn, om dat ook te kunnen zien en ook mee te kunnen afstemmen en je tegen te kunnen weerspiegelen als het ware, als inspiratie.
De allereerste aflevering van MINA at the Table. We hebben gewoon een goed gesprek met Dina, Dunja en Nora. Welkom. We gaan naar het tweede gedeelte. We hebben het net al even over gehad. Hè? Je MINA culturele identiteit. Wat betekent jouw MINA zijn? Dunja.
Het omarmen van mijn identiteit, maar dan ook echt alles van wat ik ben. Alles. Dus we gaan niet meer, we ain't gonna hide, you know. Alles met trots uitdragen. Ja.
Dina?
Ik wil zeggen, het omarmen van, zeg maar, de chaos. Gewoon de complexiteit. Ja, de ruïne, zeg maar. Ik denk, if anything, als ik kijk naar alle, zeg maar, MINA-vrouwen, dan zijn het hele empowerende vrouwen die zich niet makkelijk laten terugdeinzen. Het zijn vrouwen van tweede, eerste generatie die hier naartoe zijn gekomen, die gigantische risico's hebben genomen om hier naartoe te komen. En ja, best wel bold moves op 18, 19-jarige leeftijd. Als ik nu gewoon kijk, dan denk ik, my god. Op zo'n jonge leeftijd hebben ze gewoon al die stappen gemaakt.
Hoe hebben jullie dit gedaan?
Ja.
Ja, maar echt.
Ja, onze moeders die hebben gewoon hun spullen gepakt. En nou ja, een avontuur, hè, om hun partner te volgen. Als ik erover nadenk, van oké, als ik, mijn moeder was 17. Als ik op mijn 17e vanuit Nederland naar, ik zeg maar, noem een dwarsstraat, Rusland zou gaan. Ik heb geen idee wat ik in Rusland zou moeten doen.
Geen FaceTime. Je kan niet FaceTime.
Helemaal
geen
niks. Ja. Niks. Weet je, dus meer dan respect. Dus we staan inderdaad op hun schouders ook. Hè?
Zeker.
Ja. Mm-hmm. Nora, je hebt net al een beetje verteld, hè, jouw culturele identiteit.
Ja, ik denk warmte. De warmte, de gastvrijheid, dat is echt wat ik voel. En natuurlijk als ik in de spiegel kijk, hoe ik eruit zie.
Tuurlijk.
Ja, dus donkere haren en hij is gewoon van alles. Gewoon wie ik ben.
Ja. Ja. Mooi, Dunja. Wat betekent MINA-identiteit voor jou?
Had ik al gezegd.
Nog een keer.
Ik was als eerste. Mij.
Je was als eerste. Ja. Herhalen.
Be zo proud of who I am.
Be proud of who you are. Dankjewel. Ja. Yeah. Wat betekent het voor mij? Voor mij betekent het een onderdeel te zijn van collectieve vreugde.
Oeh. Ja. Ja. Dus je betrekt het niet alleen op jezelf, maar ook op anderen.
Tell us more, please. Yes.
Nou, collectieve vreugde van de MINA-identiteit. Hè? Dus elke keer als we bij elkaar komen, dit soort gesprekken voeren, of je nou met 4 mensen zit of 40 man, dat je op dat moment naar de zaal kunt kijken of naar het om je heen kunt kijken. Ja. En zegt, ik herken mezelf in jouw verhaal. Ja. Ik zie wie jij bent. Ik herken wie jij bent. Ik herken je struggle. Ik sta niet alleen.
Ja.
Dus het is echt collectieve vreugde.
Community ook.
Tuurlijk, ik ben trots op mezelf als ik kijk wat ik heb gedaan. Ik kijk in de spiegel en dan zie ik een mooie, krachtige vrouw die ruim 20 jaar in de media heeft gewerkt. Voor achter de schermen een van de eerste ben. Ik heb totaal geen ego. Dus ik ben nooit echt bezig met het benoemen van, oh, look at me. Maar ik heb wel wat dingen gedaan in de media, wat niet altijd even makkelijk is geweest.
Ja.
Maar ik heb het heel lang alleen gedaan, totdat ik het niet meer alleen hoefde te doen. En dan heb je dus mensen om je heen die je niet per se, je hoeft geen vriendinnen te zijn, maar je bent wel, zeg maar, op soul level met elkaar verbonden, omdat je dezelfde strijd voert.
Ja.
Elk op een andere manier. Daarom is het voor mij echt collectieve vreugde.
Ja. En ik zie dat ook bij jou. Want we hadden laatst de covershoot van
Mina. Lancering voor
wow,
jou.
Nee. Helemaal zin in.
Ja.
En jou, echt elke keer als iemand daar stond en er werden foto's geschoten, dan sprong Raja gewoon echt gat in de lucht. Omdat ze het zo mooi vond dat iemand zo krachtig op beeld stond.
Oh, ik kan daar echt van genieten.
Echt. En dan keek ik naar jou en dacht echt van wow. En nu jij dit zegt, ja, dat is het inderdaad.
Ja.
Voor jou, zeker.
Ja.
Ja.
Dus we doen dit niet alleen. Hè?
Nee.
Dus, je creëert een tafel om anderen te betrekken. Dus het is ook totaal niet mijn tafel. Het is een collectieve tafel.
Ja.
Dus voor mij betekent dat echt... wat Mina voor mij betekent, is collectieve vreugde.
Heel mooi. Ja. Ik vind dat ook wel even nog heel kort, heel bijzonder.
Dina is me aan het noteren.
Ja,
ze is een notulist van vandaag.
Maar ik denk, dat is ook wat ik heel bijzonder vind. En dat heb ik de laatste jaren vooral ondervonden, om te zien wie er allemaal voor mij kwam en was. En wat voor stappen ze eigenlijk hebben gezet, waardoor mijn strijd wat makkelijker is. Dus mensen zoals jij, Fatima Laat, ik bijvoorbeeld, die ik laatst was, die ook in de politiek in Oost heeft gezeten.
Ja.
Gewoon de eerste generatie, tweede generatie, echt... Ja, gewoon bergen hebben moeten verzetten.
Ja.
Ik bedoel, en daar heb ik alle respect voor. En
dankjewel.
Absoluut. Ja. Ja. Nou ja, en het is ook voor mij heel erg eervol om dat te zijn voor de volgende generatie. En voor mij, in de periode dat ik mezelf aan het ontwikkelen was als journalist, was het heel moeilijk omdat er geen representatie was. En geen rolmodellen. Een handjevol vrouwen van kleur die in de media werkt of in de politiek. Dus ik herken heel erg wat je zegt. Over representatie gesproken. Was toch wel een gemeenschappelijke deler voor ons allemaal.
Zeker
als je bezig bent vanuit sociaal ondernemerschap, vanuit media, vanuit politiek, vanuit de holistische benadering die Dina hanteert. Kunnen jullie een korte definitie geven van jullie interpretatie van het woord representatie? Het allitereert, het is gewoon proza. Alles definitie van de interpretatie van het woord representatie.
Wow. Oké. Okay, voor mij, als ik mag beginnen, is dat de zichtbaarheid van diverse groepen binnen de samenleving die zorgen voor erkenning en herkenning.
Dat is mooi. Dat is heel mooi. Hij is wel heel erg politiek correct.
Ja.
Dat is een soort van hele letterlijke definitie.
Ja, als een expert, hè?
Ja, je bent een expert, absoluut.
Klopt.
Maar als je hem even los zou trekken, je zou in de context van vandaag...
Ja.
En je zou kijken naar hoe bepaalde groepen worden neergezet in mainstream media en vanuit de politiek en het populistische... Dan is representatie bijna een activistische benadering.
Dan toch? Ga ik een heel mooi concreet gewoon een voorbeeld geven. Is bijvoorbeeld mijn dochter die een boek opent. Waarin een cook-in, Marokkaans kookt, couscous. Zij opent dat boek als kind en ze ziet couscous. Ze ziet een Marokkaanse vlag. Ze ziet sok staan. Ze ziet Ras El Hanout staan. Ze kijkt me aan en zegt... Oh, mama, een boek met de dingen die wij zijn en die wij eten?
Ja.
Wauw. En je zag die glinsteren in haar ogen.
En daar gaat het uiteindelijk
om. Ja, van ik herken me in een kinderboek, in een boek. En ik ben niet... de enige die zo is zoals ik, weet je wel. Vooral, mijn kinderen zijn opgegroeid in een hele witte omgeving. Zoals een voorbeeld van representatie.
Mooi,
en de kracht daarvan.
Dina, ik ga je even storen, want je bent druk aan het schrijven. Nee, blijf vooral schrijven. Maar wat is jouw definitie van het woord representatie vanuit jouw perspectief?
Ja, ik was daar nog even over aan het kauwen, eerlijk gezegd. Dus ik heb even nog een moment nodig.
Ik ga anders ondertussen even horen.
Ja, vraag het even nog.
Ik denk voor mij, ik kan dat ook. Ik hoor er ook bij. En het gaat ook over mij. Ik denk dat.
Ja.
Echt jezelf, dus dat is ook je herkenning. En, het maakt zo'n verschil als je iemand ziet die op jezelf lijkt... of waar je in herkent in een plek of een positie... waar je mogelijk in zou willen bevinden.
Ja, en is dat allemaal nu gewoon eigenlijk... niet heel. Is het niet raar om dit gesprek te voeren over een presentatie?
Tuurlijk.
Ik heb 10 jaar lang de kleurrijke top 100 gemaakt. Of de community top 100 werd het later. Om die rolmodellen zichtbaar te maken. 10 jaar lang. Terwijl de samenleving is al, ik weet niet, decennia lang sinds onze ouders hier zijn. Is Nederland al aan het verkleuren en aan het veranderen. En we hebben nog steeds moeten we het hebben over representatie. En over die zichtbaarheid van al die... Ik word daar soms zo moe van.
Ik word daar echt het liefst zou ik gewoon zeggen, ik ben er helemaal klaar mee.
Ja, terecht.
Weet je wel? Bij wijze van.
Ja, ja maar, niet, het, maar toch bizar. Ik bedoel dat het woord integratie, zeg maar, het integratiebad naar boven is gekomen. En denk je, jongens, we hebben te maken met gewoon Nederland. Was het niet Hassan Tani die ooit zei van, toen ging ik klagen om Marokkanen, zei ze, dit zijn van jullie. Dit zijn jullie producten. Dit is niet Nederland. Dit is van jullie.
Voor de mensen die Hassan Tani de koning.
Voormalige koning van Marokko. Van, dit is jullie product, jongens. Het zijn niet, maar ik bedoel... Het is letterlijk, dit is gewoon Nederlandse producten. Ja, we zijn al zoveel verder dat het nog gaat
dus het
om...
Dus het hele woord integratie, is integratiedebat,
is
bizar.
Echt.
Het woord representatie, ik vind hem prachtig. Maar het is allemaal nu toch te bizar voor woorden dat we moeten gaan kijken naar herkenbaarheid in de samenleving waar we al 30, 40 jaar onderdeel van zijn. Dina, heb je uitgedacht?
ik ben uitgedacht. ik kom eigenlijk op een heel kort antwoord en dat is de weerspiegeling van de werkelijkheid. Zoals die eigenlijk is.
Ja.
En het punt is, het is belangrijk om die ook neer te kunnen zetten. Dus dat er ook voorbeelden zijn, zodat die ook kenbaar eigenlijk in mainstream de werkelijkheid ook weerspiegelen. Dus ik denk inderdaad bijvoorbeeld de community... 100, top 100 is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar ik denk ergens ook wel, en ik kijk daar echt enorm naar uit, dat we daar zeg maar niet meer aan gaan bijdragen dat het moet gaan staan, maar dat we gewoon de werkelijkheid gaan aannemen voor wat die is. Fact is, we leven in een hele multiculturele samenleving. Punt. Ja. En tuurlijk, in sommige delen van Nederland is dat minder dan de ander.
We leven wel in Amsterdam in een soort van bubbel van kleuren. En,
de Randstad.
Republiek
Amsterdam. Geheel.
Ja, wat zei je nou?
Ik zei Republiek Amsterdam.
Ja, precies.
Nee, maar ook in meerdere steden van Nederland is dat zo. En als je ook kijkt naar de demografie en hoe die ontwikkelt, dan zal dat alleen maar nog meer de komende jaren, 20 jaar, toenemen. Ja. En dan hebben we dit hele gesprek ook niet meer.
Hoop ik.
Hopelijk, ja.
Gaan we voor.
Nog steeds Mine at the table. En ik zit hier met Dina, Dunja en Nora. Vier dames, vier Marokkaans-Nederlandse dames aan tafel. We're creating our own seat at the table, honey.
Yes. I like to see it.
Hey, even over rolmodellen gesproken. We hebben het net al over gehad. Jij noemde Fatima Elat, ook een van mijn rolmodellen. Maar ik wil het hebben over die rolmodellen. Ik heb 10 jaar lang inderdaad die Community 100 gemaakt. Met verschillende rolmodellen die andere top 100 lijsten niet haalden. Ik wil heel graag naar jullie grootste rolmodel. En denk groot, denk misschien ook wel internationaal. En iemand die je niet kent, nooit hebt ontmoet. Welke vraag zou je hem of haar stellen? Als je even met die persoon in één kamer zou zitten. 2 seconden om na te denken. Dunja.
Noem me wie mijn rolmodel is dan eerst. Malala Yousafzai.
Welke vraag?
Wat ik haar zou vragen is... Wauw. Ik heel veel. Waarom ze ondanks alles wat ze over haar heen heeft gekregen... toch door blijft gaan. Wat is jouw drive? Waar komt jouw sterke wil om te strijden voor onderwijs, voor jongeren, kinderen? Waar komt dat vandaan? Wat is jouw verhaal?
Mm-hmm.
Dat zou ik willen weten.
Mooi.
Ja.
Dina, jouw rolmodel?
Ja, dan ga ik best wel een paar eeuwen terug. Naar Leonardo da Vinci.
Oh, wow.
Oké. Okay,
en hij was een beruchte architect, maar ook... schrijver, schilder en zoveel meer. En ik zou hem wel willen vragen van hoe heeft hij dat eigenlijk gedaan? Hoe heeft hij dat...
Van een stage. Eigenlijk een soort stage.
Ja, ik zou dat echt willen zien van de prachtige dingen die hij heeft gecreëerd. Maar ook het omarmen van
zichzelf. Want
je bent
ook gewoon een sterbouwkundige, toch?
Milieustedelijk systeemengineer.
Jezus,
oké.
Dus ik verbaas me gewoon de veelzijdigheid. Maar zo zijn er veel meer talloze voorbeelden. Maar dit is dan één echt vanuit mijn vakgebied, zeg maar. Dat ik dan echt dacht van wow, het is zo divers. Zo heel creatief, maar tegelijkertijd ook heel gestructureerd. Ik ben daar wel naar benieuwd.
Ja, en wat denk je dat hij jou zou vragen?
Mij?
Ja. Ik denk dat hij ook stil zou vallen.
Sowieso.
Ik denk dat hij gewoon woorden te kort zou komen.
Ik denk dat ze zeggen, you're such a strong woman.
Oké, dank je.
Next, ja, de nieuwe generatie.
I want to paint you.
Ja. Nora, jouw rolmodel. Iemand die jij niet kent en je zou de kans hebben. Je gaat natuurlijk straks naar New York. Dus de kans is groot dat je een grote denker ontmoet die op jouw lijstje staat van rolmodellen. Welke vraag zou je hem of haar stellen? Wie is het?
Nou, ik heb een lijst. Dus vorige keer bij Mina Events zei ik al Amal Clooney. Maar dan ga ik nu even naar mijn huidige topper.
Je lijkt ook op Amal Clooney.
Je lijkt
dat hoor ik vaker.
Op Amal Clooney. We hebben gewoon de Marokkaanse
sowieso.
Amal Clooney aan tafel.
Amal, if you hear this, hit me up.
Ja,
yeah,
I love you. Maar ik denk niet dat ze dat gaat doen, want ze is bang voor George Clooney.
Nee,
maar
dat begrijp ik. Nee, ik heb nu iemand waar ik zo naar opkijk. En dat is Francesca Albanese. Oh, en als je haar niet uit de naam herkent, dan zou je haar gezicht denk ik wel herkennen. Zij is nu bij de VN de special rapporteur aan de Palestijnse gebieden en zo. En hoe zij zich gewoon structureel consistent uitspreekt voor mensenrechten. Hoe slim zij is. Ik hou van slimme mensen. Ik kijk er echt naar op. En intelligent ze is en zich echt inzet voor de zaak. En als we het hebben over gezeik over je heen krijgen, de hoeveelheid bagger wat zij over zich heen krijgt van alle kanten. Dat kan je voorstellen.
Op internationaal niveau.
Op internationaal niveau, dat je je zo erg uitspreekt en je het recht gewoon heel goed toepast. En je uitspreekt voor mensenrechten, ook voor die van de Palestijnen, op haar manier. Zij krijgt zoveel over haar heen, maar ze blijft doorgaan, ze blijft doorstrijden. En ik vind het gewoon geweldig om naar te kijken, want dan denk ik, ja, maar je also speaking facts, zeg maar. Zo niet heel veel tegen je te zeggen. Van, ze is gewoon heel goed. Ja. Echt heel goed. Dus ik heb daar zoveel respect
Welke
voor.
Welke vraag?
Ja, ik ben. Ze heeft een langere carrière. Ik ben benieuwd van wanneer voelde je dat je echt impact maakte. Dat je echt een verschil maakte. Want ze doet zoveel. En op internationaal niveau gaan dingen soms best wel langzaam en zo. En soms kan je denken, heeft het wel nut? En maak ik wel een verschil? En doet het wel wat? Zeker dus binnen internationaal recht en zo. Dus ik ben benieuwd van wanneer voel je dat je echt impact maakt. Dat je echt een verschil maakt.
Maar het is sowieso een goede vraag voor hier aan tafel. Wanneer had jij het gevoel, Dunja, dat je impact maakte?
Nou, op het moment dat ik berichtjes kreeg van vrouwen, voornamelijk met een Marokkaanse achtergrond, van hey, ik zie dat jij dit en dit doet, ik wil dat ook doen. En ik zie dat jij op latere leeftijd pas dingen bent gaan doen, dus voor mijn gevoel is alles mogelijk. Hoe doe je dat? Nou, dan denk ik van oké, dan begin ik schijnbaar door mijn zichtbaarheid en wat ik doe mensen te empoweren of het gevoel te geven dat ze toch de dingen kunnen bereiken die ze willen bereiken. Dus dat was voor mij het moment.
Ja,
mooi.
Voor mij was dat moment. Ik hou van dit muziekje.
Het vibe. Ik wilde jou ook iets vragen hierna, dus als het kan.
Mijn moment van epiphany, dat zeg maar, dat ik dacht van, volgens mij ben ik een feminist in wording. Ik was een jaar of 17. Ik zat op de HAVO en ik was door de kast van mijn moeder aan het snuffelen. En zij studeerde maatschappelijk werk, sociologie. En ze had een aantal boeken in haar kast. Waaronder de boeken van Fatima Mernissi en Noah Sadawi. En dat zijn vrouwen die mij hebben geshaped. En ik las de boeken van Noah Sadawi. En ik dacht alleen maar, wauw. Wat de fuck gebeurt er met die vrouwen? Yeah. Wat gebeurt er met die vrouwen in die regio's? In het Midden-Oosten, in Marokko, in Egypte. What the hell? Yeah. En dus die vrouwen hebben mijn ogen geopend. En ik ben sindsdien eigenlijk mezelf aan het ontwikkelen als het gaat om die sociale ongelijkheid en tegen het patriarchaat eigenlijk. Mm. Strijden met alles waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen 20, 25 jaar.
Ja, en daarover gesproken, hoe lang ben je nu al bezig? 20, 25 jaar.
Zoiets.
Je hebt zoveel gedaan. Je vertelde net dat je bent begonnen met radiomaken, volgens televisie, journalisten, kleurrijke top 100. Zoveel dingen opgezet. Mijn partner is ook bij een podcast voor jou aanwezig geweest, dus. Maar dan denk ik van, je doet het al zo lang. 20 à 25 jaar ben je aan het strijden voor meer representatie. Om mensen die een stem horen te krijgen een stem te geven. We zijn nu hier. We hebben het nu hier over. We hadden het net erover. Hè? De irritatie begint te komen van. Mm-hmm. Heb jij nog steeds dat gevoel van, nou, eigenlijk is mijn vraag, ben je net zo strijdlustig als 20 jaar geleden?
Goeie vraag.
Ja. Mooie vraag ook. Ik ben nog steeds strijdlustig, want activisme en feminisme, dat zit gewoon in je bloed, dat gaat nooit weg. Dus er is altijd wel een vlammetje wat aanstaat. Hij verandert, dat vlammetje, continu en is
dynamisch.
Dynamisch. Hij is dynamisch en hij beweegt mee en ik kies ervoor welke kant ik opga, welke energie. Ik ben minder intens vind ik dan toen ik echt in de harde journalistiek zat. Want toen moest ik echt soms met gestrekt been die redacties op en mijn stempel drukken. Ik ben de afgelopen jaren wat zachter geworden in mijn benadering. Maar ik ben nog wel echt in een core feministisch activistisch. En ik word gewoon heel erg blij als ik dat samen kan doen. Dus en het verandert ook continu. Ook omdat de wereld om ons heen aan het veranderen is. En je beweegt mee. Dus of het nou aan de top 100 is, of een MINA-platform, of podcast. Of weet je, je probeert gewoon altijd een bijdrage te leveren. Op een manier die op dat moment bij je past. Mm-hmm. En ja, soms sta ik wel eens stil, denk ik, Jezus, ik was gewoon 24 toen ik het AT5 nieuws presenteerde. Like, ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan, maar ik had een missie. Mm-hmm. Toen ik keek naar de tv, ik was 20, 21 naar AT5. Ik dacht, waarom zie ik geen Marokkaans nieuwslezeres? Mm-hmm. Waarom zie ik alleen maar een witte nieuwslezeres of mannen of andere vrouwen van kleur, maar geen Marokkaans nieuwslezeres? Dus dat was een missie. En die missie heb ik altijd vastgehouden.
Toen werd jij diegene die je miste.
Ja. En toen werd ik uiteindelijk die personificatie misschien van mijn eigen droom. Ja. Zonder dat ik per se heel erg op tv wilde. Want ik word altijd heel ongemakkelijk van mezelf op tv terugzien.
Dat zei je toen ik elke keer sprak. Ja. Dacht ik, that's crazy.
Ja, yeah. That's wild.
Het lijkt alsof het helemaal vanzelf gaat.
Nee, ik werd altijd heel ongemakkelijk. Ik ben in de kern gewoon een radiohead. Mm. Maar mijn missie was altijd belangrijker dan mijn emotie. Dus ik kon me over ongemak heen zetten, omdat ik het grotere plaatje voor me zag. Van blijkbaar moet ik dit doen. En ik had geen rolmodellen, ik had geen mentoren, ik had geen coaches. Ik heb alles met vallen opstaan zelf gedaan. En geloof me, back in the days was de media not kind.
Is dat waarom je nu zo erg inzet om dat dan te zijn voor de andere en de nieuwere generatie? Ja.
En er zijn heel veel jonge meiden die nu in de media zitten, die bij mij aankloppen. Ongetwijfeld ook bij jou, Dunja. Ja. Die zeggen, ik heb hulp nodig, want die redacties zijn gewoon ruk. Ja. Je moet letterlijk nog steeds vechten voor je plekje. En je moet overal vechten, ook in de politiek, Nora. Tuurlijk. Ongetwijfeld overal. Maar de media en de politiek zijn zo hard.
Ja.
Maar we zijn daar nog wel steeds nodig. Dus ook al ben ik geen onderdeel meer van die mainstream media, ik creëer gewoon mijn eigen, op mijn manier, tafels om een aanvulling te zijn op wat er nu, zeg maar, out there gezegd wordt over ons. En wat ik met Mina at the Table wil doen, is om dat narratief zelf te claimen.
En ben je along the way wel lief voor jezelf ook?
Liever voor mezelf. Ik was heel hard. Ja, oh my god. Ik was echt zo. Daarom zei ik nog, ik ben echt wat zachter geworden de afgelopen jaren. Omdat je gaat mee in die maalstroom van die hardheid. En je moet wel op die redacties. Anders overleef je het gewoon.
Het is overleven eigenlijk.
Het is overleven. Je gaat veel meer in je masculine energie zitten. Je wordt echt niet heel erg per se aardig. Ik was echt, iedereen die mij in die periode kende, die zou zeggen, ja. Ik was echt gewoon not kind to myself and to others. Maar je moet wel. Weet je, als je aan
het was
bent.
Toen nodig op dat moment.
Het was toen nodig, ja. Dus ik ben gewoon echt heel erg blij dat ik dat op deze manier met jullie samen kan doen. Dus ik ben gewoon echt... Okay.
Sorry, man.
Ik heb geen idee.
Waarschijnlijk heeft Wilders aan het belletje
getrokken. Ja, precies. Het gaat niet goed, jongens. Het gaat niet goed.
Wilders is not blij met veel Marokkanen aan het
doen. Het is om elkaar in positieve zin. Het is niet waar we gaan, jongens.
All right. Ja, ik blijf erbij, dit teuntje. Maar we zijn een beetje aan het einde gekomen van Mina at the Table, de allereerste. Oh. En ik heb vorige maand heb ik iets ontdekt door mijn zusje. Zij is 29, 30, typisch zo'n millennial. Soms komt zij met dingen dat ik echt denk, waar heb je het over? En ik was met haar aan het praten. Het was letterlijk 31 december. En ze zei, om de paar seconden zei ze mand.
Oh ja.
Mand. En ik, na een paar minuten keek ik haar aan. Ik zeg, waar heb jij het over? Ze zei, ja, mand. Kort en krachtig. Kort en krachtig. En dat is naar aanleiding van een kortste interview ever op de VPRO van meneer Mantje van Omroep Maxime. Ik weet niet of jullie Maxime kennen. Super bijna een journalist, maar bij VPRO had hij een programma, Omroep Maxime. Waarin hij een interview heeft met een verzamelaar. Iemand die zeg maar in de antiek zit en die wilde een mandje verkopen. Heel en dat moest, van Maxime moest dat heel kort en krachtig. Dus, die meneer die zegt, dit is een mandje. Ja. En dat is een mooi mandje, door firma Tichelaar werd gebruikt. Dus die Maxime zegt, veel te lang, kan korter. Hij zegt, mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Korter. Mandje van Tichelaar. Korter. Nog korter. Mand. Dus wij gaan naar mand.
Mand.
Ik begin bij jou, Dunja. Jouw mand. Kort, krachtig en concreet, jouw Mina Mand boodschap voor de luisteraar.
You can't be what you can't see. Bam.
Wat ben je goed in die last minute? Gewoon opeens iets met eens komen.
You can be what you cannot see.
Ja.
Is ook een van mijn favorieten. Ja. Prachtig. Dina, jouw mand. Oogjes dicht nadenken.
Ja, we begonnen met wat complex is, is niet gecompliceerd. En het begint bij het bijzijn, oftewel being in alignment.
Being in alignment.
Hey.
Wauw. Nora.
Ja, samen onszelf zijn in vrijheid en veiligheid.
Samen onszelf zijn in vrijheid en veiligheid.
Amen to that.
Ja, mooi. Ik denk dat we op deze manier... Je hebt nog één dingetje, Dina.
Ja, voor jou, Raja. Wat is... Je begon met collectieve vreugde.
Ja.
Wat is jouw legacy?
Ja.
Want ik moest daarbij aan denken.
My legacy is...
Supergoeie vraag.
Creating a seat at a table for each other.
Ja.
Dus op het moment dat ik een platform op deze manier creëer... En nogmaals, dit platform is niet het enige platform... Maar we creëren op deze manier... platforms en tables voor elkaar. Dus een ander het licht gunnen, ander een platform gunnen, een ander een stem gunnen, op die manier versterken en een soort tegengeluid bieden aan wat er nu in de samenleving gebeurt. En een onderdeel zijn van een groter geheel. Dus we zijn allemaal een klein pareltje aan een kettingje wat één geheel is. Dus op die manier een bijdrage leveren en hopelijk een legacy.
Wat je ook echt doet is creating tables. Zodat de anderen niet zo hoeven te strijden voor de seat zoals jij dat hebt gedaan.
Mm.
Hebben moeten doen. Dat is echt wat ik heb teruggehoord in jouw verhaal.
Wauw.
Ja.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Ja.
Dankjewel, Raja.
Ja. Ja, jullie bedankt.
En jullie
Ik ga jullie bedanken voor gast zijn aan de allereerste Mine at the Table. Bedankt voor jullie inspirerende verhalen. Jullie hebben ons laten horen hoe krachtig minervrouwen een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. En hopelijk de kijkers, of kijkers, de
luisteraars
inspireren. We zijn aan het einde gekomen. We hebben vandaag geluisterd naar unieke perspectieven die de kracht, creativiteit en doorzettingsvermogen van minervrouwen belicht. Hun verhalen tonen aan hoe belangrijk culturele uitwisseling en representatie zijn. In onze volgende aflevering verwelkomen we drie andere... Ik ga deze even opnieuw doen. In onze volgende aflevering verwelkomen we drie andere inspirerende minervrouwen die ons met hun unieke visies en verhalen zullen verrijken. Deze vrouwen zullen, net als jullie vandaag, verschillende invalshoeken, of het nu gaat over onderwijs, kunst, ondernemerschap of maatschappelijke engagement, laten zien hoe minervrouwen een substantiële en positieve rol spelen in onze diverse gemeenschappen. Blijf ons volgen. We hebben een Instagram-account, Mina Women Nederland. En ontdek gewoon de kracht van deze geweldige vrouwen. En volgende maand weer drie inspirerende vrouwen uit deze community. Gebruik vooral de hashtag, dames. We hebben hashtag Mina at the Table.
Oh,
en voor iedereen die een keer te gast wil zijn, je weet ons te vinden. Mijn naam is Raja Fugata. Tot de volgende table.
Thank you.
Bye.
Thank
you. Music.
Hey.
Hey. Hey. Hey. Hey.
Ik wil gewoon zingen hier.
Ja, ik ook.
Sam Lietzel van Moer. Hey.